Daarna volgt de lezing uit de Heilige Schrift die u vanmorgen kunt vinden in het Bijbelboek Jona. En we lezen het eerste hoofdstuk. Dus de schriftlezing is Jona 1.
En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des Heeren. En hij kwam af te Jaffo en vond een schip, gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht ervan en ging neder in hetzelfde, om met een lieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des Heeren. Maar de Heeren wierp een grote wind op de zee, en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vrezen de zeelieden en riepen een iegelijk tot zijn God, en wierpen de vaten die in het schip waren, in de zee om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona die was nedergegaan aan de zijde van het schip en lag neder en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zeide tot hem: Wat is u, vijand slapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat we niet vergaan. Voorzijden zei een ieder tot zijn metgezel: Komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten om de wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: Verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welke is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: Ik ben een Hebreeër en ik vreesde de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vrezen die mannen met grote vrezen en zeiden tot hem: Wat heb gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van de Heere aangezicht vloot, want hij had het hen te kennen gegeven. Voorzeiden zij tot hem: Wat zullen wij u doen, omdat de zee stil wordt van ons? Want de zee die werd hoe langer onstuimiger. En hij zeide tot hen: Neem mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van de lieden. Want ik weet dat deze grote storm uw lieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen die roeiden om het schip weder te brengen aan het droge, doch zij konden niet. Want de zee die werd hoe langer onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot een heren en zeiden: Och heren, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons, want gij heren hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vrezen de man en de heren met grote vrezen. En ze slachten de heren slachtoffer en beloofden geloften. De heren nu beschikt een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten.
We willen vanmorgen gemeente begin maken met het luisteren naar dit Bijbelboekje Jona. En de tekst voor de prediking van vanmorgen zijn de eerste 3 versen van dit hoofdstuk. En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: Maak u op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liederboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jaffo en vond een schip, gaande naar Tarsis, en hij gaf de vracht daarvan en ging neder in hetzelfde, om met hen lieden te gaan naar Tarsis, van het aangezicht des Heren. Jona, wie kent hem niet? Jongens en meisjes, jullie kennen Jona ook. Je kent misschien ook wel een liedje over Jona. Jona, ga naar Nineveh. Maar Jona, die zei nee. Nou, dan heb je eigenlijk al de samenvatting van de preek van vanmorgen. De Heere zegt: ga. En Jona zegt: nee, ik ga niet. Ja, Jona komt er niet zo best vanaf. Dat is een beetje een gevaar, dat we zo naar Jona gaan kijken. Hoe durft hij dat nou? En waarom doet hij dat nou? Maar het is veel belangrijker dat we vanmorgen, maar ook in de komende tijd, als we samen naar dit Bijbelboekje gaan luisteren, dat we niet alleen maar naar Jona kijken, maar dat we ook onszelf in Jona zien. En dat je niet alleen denkt bij jezelf, Jona, hoe kun je dat nou doen? Maar dat je gaat leren, ik ben zelf eigenlijk net als Jona. Ik ben ook zo iemand die zo vaak nee zegt tegen God. En dat is wat dit Bijbelboekje ons wil leren. Om te laten zien hoe groot en barmhartig God is. Want dat zeg ik maar even aan het begin van deze prekenserie. Dat Gods barmhartigheid eigenlijk de centrale kern is van dit Bijbelboekje. Gods barmhartigheid met Jona, maar ook met al die mensen daar in die grote stad Nineveh. En we hopen dat de Heere ons wil laten zien wat dat ook voor ons vandaag in 2026 betekent. Voor onszelf en voor alle mensen ook om ons heen. Thema voor de preek van vanmorgen is Gods woord komt tot Jona. En we letten op drie gedachten. Allereerst op zijn roeping. In de tweede plaats op zijn weigering. En in de derde plaats op zijn vlucht. Dus Gods woord komt tot Jona. Zijn roeping, zijn weigering en zijn vlucht. Ja, aan het begin van dit kleine Bijbelboekje wordt al direct duidelijk wie het voor het zeggen heeft. Dat is de Heere. Het woord van de Heere geschiedde tot Jona. En dat is een uitdrukking die je niet alleen hier tegenkomt in dit Bijbelboekje Jona, maar die kom je vaker tegen juist bij de profeten die door God geroepen worden om zijn woord door te geven. Want profeet werd je niet zomaar. Profeet werd je wanneer je door God geroepen werd. God riep je. En zo heeft God Jona geroepen. Jona was al eerder geroepen. Jona, de zoon van Amittai. Dus Amittai is zijn vader. Trouwens, Jona, zijn naam betekent, wel een prachtige naam eigenlijk, dat betekent duif. Maar hier staat niet meer van hem. En toch vinden we in de Bijbel toch nog iets over hem, al eerder, in 2 Koningen 14. Hij is profeet in de tijd van koning Jerobeam II in het Tienstammenrijk. En als je dat even zou opzoeken, dan ontdek je dat dat in geestelijk opzicht een hele slechte tijd was. Het was een goddeloze tijd. Het was een tijd waarin de koning voorging, niet in de dienst van God, maar juist in het afwijken van God. In het dienen van andere goden. Het was ook de tijd dat Hosea en Jesaja profeet waren. Nou, als je die profetieën leest, dan ontdek je wat er allemaal aan de hand was. Ook in die tijd dat Jona profeet was. En zo is ook Jona geroepen om het woord van God te verkondigen aan Israël. En nu komt het woord van God weer tot hem. De Heere spreekt weer tot hem. En dat moet voor een profeet toch altijd weer bijzonder zijn geweest, als je dat probeert jezelf een beetje in te denken, dat God zelf tot jou gaat spreken om een boodschap via jou aan andere mensen door te geven. Je krijgt de opdracht bij God rechtstreeks vandaan. Zo ging dat in die tijd. Toen was er nog geen Bijbel waardoor God als door zijn woord kon spreken tot mensen. God sprak rechtstreeks tot Jona, een boodschap uit de hemel. Hoe dat precies gegaan is, dat weten we ook niet. Heeft hij alleen een stem gehoord of heeft hij ook een soort visioen gezien? Dat is ook niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat God spreekt nu tot Jona. En dat woord van God komt tot hem. En wat zegt de Heere tegen Jona? Maak u op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Nou, dat is kort maar krachtig. Maak u op, sta op. En ga naar Nineveh. En preek tegen haar. Maar deze boodschap moet voor Jona een geweldige schok geweest zijn. Jona, de profeet van God. Van de God van Israël. die moet naar een heidense stad daar in het buitenland. Dat was nog niet eerder voorgekomen. God stuurde de profeten steeds naar zijn eigen volk. Dat is ook het opvallende hier bij Jona in dit Bijbelboekje. Dat zie je niet bij andere profeten. Kijk, die gaven wel oordeelsprofetieën over andere volkeren. En dat zijn soms hele lange profetieën. En ze gaven wel het woord van God over zulke volkeren door. Maar ze werden door God niet gezonden om naar die volkeren toe te gaan. En nota bene, nu wordt Jona geroepen om naar het buitenland te gaan, naar Nineveh. Dat is opvallend. En ik denk dat de schok nog groter geweest is, dat God Jona roept niet alleen maar om naar het buitenland te gaan, maar dat de Heer hem roept om naar Nineveh te gaan. Nineveh, dat is al een hele oude stad. In Genesis 10 kom je hem al tegen. Zo'n 350 kilometer ten noorden van het huidige Bagdad. Dus honderden kilometers bij Israël vandaan. En God noemt Nineveh ook een grote stad. Dat betekent dat het een grote stad is. Het is niet maar een klein dorpje, nee. Het is een grote stad. En voor die tijd wonen er heel wat mensen in. Aan het slot van dit Bijbelboekje dan lees je dat er zo'n ongeveer 120.000 kinderen hebben gewoond. En als je dat zo omrekent, dan zeggen de meeste verklaarders, dan moeten er zo tussen de 1 en de 2 miljoen inwoners in Nineveh op dat moment geleefd hebben. Daar moet Jona naartoe. In zijn eentje. Naar een miljoenenstad. Om daar tegen haar te gaan preken. Die wereldstad. Die in die tijd bekend stond als een belangrijke stad. Het is ook de stad die is uitgegroeid tot de hoofdstad van het Rijk van Assyrië. Het is een stad ook met een rijke cultuur. Maar dat niet alleen. De profeet Nahum, die ook geprofeteerd heeft tegen Nineveh, die laat zien dat het een bloedstad is. Met andere woorden, het is een en al ongerechtigheid en onrecht en leugen en bedrog. Ja, Nineveh stond bekend om zijn wreedheden. Vooral de mensen van andere volkeren die gevangen werden genomen. Daar werden afgrijzelijke misdaden mee gepleegd. Onschuldige mensen die gevangen werden genomen. Benen en armen werden afgehakt. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Die stad vormde ook een grote bedreiging voor Israël. Het Rijk van Assyrië vormde een bedreiging voor Israël. En misschien was het in de tijd van Jona iets minder bedreigend, want juist koning Jerobeam, die kreeg de mogelijkheden om het gebied van Israël wat uit te breiden en wat land in te nemen. Maar in ieder geval, het is een vijand van Israël en ook een vijand van de God van Israël. En dat het zo erg is met Nineveh, dat laat God ook weten aan Jona. Want God zegt, hun boosheid is voor mijn aangezicht opgeklommen. Het kwaad in Nineveh, dat is zo groot, dat heeft zich opgestapeld en opgestapeld en opgestapeld. Dat God als het ware zegt, het is nou zoveel dat het bijna reikt tot aan de hemel. Die boodschap moet Jona gaan brengen. Boodschap van Gods oordeel. God kan het niet langer aanzien. God kan het niet langer verdragen. Want God is de heilige God. De God van hemel en van aarde. Kan de zonde niet tolereren tot in het oneindige. Nou, dat moet Jona gaan verkondigen aan Nineveh. Predik tegen haar. In zijn eentje. In die miljoenenstad. Laten we eerst eens even kijken wat die boodschap dan is die Jona moet verkondigen. Omdat de reactie van Jona ook natuurlijk wel belangrijk is om te zien, waar komt hij nou vandaan? Dat Jona zegt, dat ga ik niet doen. Nou, in deze boodschap zitten in ieder geval twee belangrijke woorden die laten zien wie God is. En ik hoop dat je die woorden ook onthoudt vanmorgen. Dat is Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid. Gods rechtvaardigheid. Ja, dat is duidelijk in deze boodschap. Jona wordt gezonden naar Nineveh om aan Nineveh de zonden te laten zien die ze doen. En daar het oordeel van God over te gaan aankondigen. God kan het niet langer aanzien. God haat de zonde. Dat moet ook Nineveh weten. Dat de God van hemel en van aarde hen niet zomaar hun gang laat gaan. Dat het onrecht maar niet door kan gaan. Dat God zal ingrijpen. Maar is dat het enige? Ja, eigenlijk zou je natuurlijk dat hele Bijbelboekje in zijn geheel moeten lezen, want het is één verhaal. Maar dan weten we dat er ook Gods barmhartigheid is, die ervoor zorgt dat hij dit woord door Jona aan de Nineviten laat horen. Straks komt de stad zelfs tot bekering, door die preek van Jona. Dus het is niet alleen maar Gods rechtvaardigheid, dat God laat zien dat hij de zonde niet kan verdragen, maar daar klinkt ook doorheen Gods barmhartigheid, dat hij Nineveh nog niet afschrijft, dat hij niet in één keer bij wijze van spreken, net als bij Sodom en Gomorra, vuur van de hemel laat sturen om al die Ninevieten in één keer van de aarde weg te vagen. Deze prediking van Jona is ook doortrokken van Gods bewogenheid. God laat de Ninevieten nog horen. Ook die miljoenenstad moet de stem van God horen. Ook die heidense stad die zo goddeloos is, die moet het woord van God horen. Uw gemeente, laat dat vanmorgen eens even tot ons doordringen. Gods rechtvaardigheid en Gods barmhartigheid komt via Jona, want dat is de bedoeling van God, in die geweldige goddeloze stad Nineveh. Het woord geschiedde tot Jona, het kwam tot Jona. Ja, wij zijn geen profeten zoals Jona, maar wij horen wel de boodschap die Jona moest brengen. En wij horen wel de woorden die Jona moest spreken. En daarin laat God ook zien wie hij is. God openbaart zich ook aan ons door zijn woord. God spreekt tot ons. Wij hebben de Bijbel. Maar zul je nooit vergeten dat als je je Bijbeltje opendoet, als je zondags in de kerk komt, dat God je rechtstreeks aanspreekt en een boodschap voor je heeft. Misschien denk je wel bij jezelf, waarom zit ik hier eigenlijk? Heeft het voor een zin? God spreekt je vanmorgen aan. God heeft een woord voor je. En God laat ook zien aan ons, aan jou en aan mij, hoe hij over de zonde denkt. De mensen in Nineveh, die gingen gewoon door op de weg van de zonde, zonder God. Maar God wil hen laten zien hoe erg dat is. En dat wil God ook aan ons laten zien. Daar is de prediking van het woord voor bedoeld. Daar is de prediking van wet en evangelie voor bedoeld. Om ons te laten zien hoe erg de zonden in de ogen van God zijn. Mag ik je vanmorgen een vraag stellen? Denk jij over je zonden zoals God over je zonden denkt? Hoe denkt God over de zonden? Nou, dat zie je hier. De zonde is zo erg dat God de zonde niet kan dragen en verdragen uiteindelijk. Misschien denk jij wel wat anders over de zonde. Misschien denkt u ook wel wat anders over de zonde. We liggen er niet zo wakker van dat we zondaren zijn. We raken er ook wat aan gewend. Ja, we zijn dan misschien niet zo erg en zo wreed als die mensen daar in Nineveh, de Ninevieten, dat zijn immers ook goddelozen. Maar gemeente, we zullen ook ontdekken in dit Bijbelboekje Jona dat het niet alleen maar een boodschap is voor de Ninevieten, maar dat juist dit boekje in de Bijbel gekomen is om ook een profetie te zijn voor het volk van Israël, voor de verbondsgemeente en dus ook voor ons. Raken wij misschien ook wat gewend aan de zonde? een beetje liegen, een beetje roddelen, een beetje porno, een beetje hardcore en popmuziek, overal een beetje van. Zo erg is het toch niet. En je went eraan. Misschien wen je er wel aan, wat minder Bijbel lezen, wat minder bidden, minder tijd voor God. God heeft vanmorgen een boodschap voor ons. God wil ons wakker schudden. Onze zonden, die verdienen het oordeel van God. Zonde is niet maar een kleinigheid. Zonde, dat is schending van de allerhoogste majesteit van God. En nou moet je vanmorgen in die woorden die God over de zonde zegt, horen dat hij zo barmhartig is dat hij je dat laat weten. Dat hij niet denkt, ik laat ze maar voor wat ze zijn. Maar dat God vanmorgen tegen u en tegen jou zegt, ik laat weten hoe ik over de zonde denk. Om je tot bekering te brengen. God waarschuwt altijd uit liefde, uit bewogenheid. En dat wist Jona maar al te goed, daar kom ik zo nog wel even op terug. Dat wist Jona maar al te goed, dat hij daarom ook naar Nineveh moest. Dat de Heere bewogen was en dat de Heere barmhartig is. Hoort u zo naar het woord van God gemeen? Spreekt het woord van God u wel eens tegen? Of komt u elke zondag de kerk uit en zegt, ik ben weer zo bemoedigd en ik ben zo blij dat ik weer in de kerk geweest ben. En er is nooit iets van verslagenheid. Dat God me heeft aangesproken. Mijn zonde heeft laten zien. Want God zegt tegen Jona, predik tegen haar. Dat wil niet zeggen dat Jona moet zeggen tegen de Nineviten, och, het komt met jullie wel goed en ze krijgen een ai over de bol en de stad zal wel behouden worden. Nee, het is een ernstige, indringende prediking. Predik tegen haar. Zo komt de Heer ook naar ons toe gemeen. Niet om ons, laat ik het maar even zo zeggen, niet om ons gelijk even een aai over onze bol te geven en ons te zeggen dat we allemaal lieve kinderen van hem zijn en dat het wel goed komt. God stelt de zonde aan de orde. Er is bekering nodig van onze zonde, van onze afkeer van God. God wil ons bij het kruis brengen van de Heere Jezus Christus, waar God laat zien hoe ernstig de zonde is, dat hij die aan zijn eigen lieve zoon gestraft heeft. En dat zijn toorn over de zonde, over de Heere Jezus, is uitgegoten. Zo rechtvaardig is God, zo ernstig neemt God de zonde. Maar God stuurt een boodschapper naar Nineveh. En daarin zie je iets van Gods bewogenheid en Gods geduld. Nineveh moet een keer horen wie God is. En zo wordt Jona gezonden. Jona wordt geroepen. Maak u op, sta op. En wat lezen we dan in het tweede vers? Ja, onze vertaling heeft maar, die maakt er gelijk een tegenstelling van. Hè? Maar Jona stond op en ging de andere kant op naar Tarsus. In de grondtekst kun je het ook met en vertalen. Nou, als je dat even doet, dan lees je door en Jona stond op. En dan denk je natuurlijk, Jona, die zal God gehoorzaam zijn, die wordt door God geroepen. Maar wat gebeurt hier? En dat is weer zo'n schokgemeente hier in deze tekst. Jona gaat niet. En als je dan ziet bij de andere profeten hoe die met die woorden van God omgaan als ze geroepen worden. Dan zie ik gemeente dat Jesaja tegen de Heere zegt, Heere, hier ben ik, zend mij. En dan zie ik andere profeten die geroepen worden en die gaan op Gods bevel. En ze kunnen soms wel hun bezwaren hebben, zoals Mozes en als Jeremia. Omdat ze zeggen, ik ben jong en ik kan niet spreken. En ik ben moeilijk ter tale. En ze komen met hun bezwaren. Maar ze gaan wel en ze leggen dat voor de Heere neer. Maar bij Jona is het kortaf gelijk, ik ga niet. Hoe durft Jona dat te weigeren? Nou gemeente, er staat hier niks bij van Jona's gedachten. En dat heeft de Heilige Geest bewust op dit moment dan even verborgen gehouden, om dat hier niet te zeggen wat er door Jona is heen gegaan. Maar wat zou er door Jona kunnen zijn heen gegaan? Nou, ik zei het al gemeente, je moet maar geroepen worden om 800 kilometer verderop in zo'n miljoenenstad te gaan preken. Om daar in de straten van Nineveh te gaan verkondigen. Niet dat het goed gaat, maar dat het met hen verkeerd zal aflopen en dat het oordeel van God over hen zal komen. Wat zou Jona gedacht hebben? Wat zou jij denken? Maar die mensen bekeren zich toch niet. Als ik in Amsterdam ga staan op de Dam en ik ga preken, zal die hele stad zich dan gaan bekeren? Geloof ik niks van. Het helpt toch niet. Die mensen doen toch waar ze zin in hebben. En Jona heeft misschien ook nog wel gedacht, ja, straks pakken we ze nog op en zetten ze me vast in de gevangenis voor verstoring van de openbare orde. Of ze doden me zelfs. In die tijd kon je van alles verwachten, daar in Nineveh. Dat zijn allemaal gedachten waarvan wij ons wel kunnen voorstellen, dat kan door het hart en door het hoofd van Jona zijn heen gegaan. En toch is dat niet het doorslaggevende waarom Jona weigert. Dat komt er later uitgemind. En dan neem ik u alvast even mee, dat kan niet anders vanmorgen, naar hoofdstuk 4, vers 2. Pakt u dat er maar even bij. Dan ziet u het zwart op wit staan. Wat dacht Jona toen hij nog in Israël was voor zijn vlucht? Hij zegt het in hoofdstuk 4, vers 2. Hij bad tot de Heere en zei, och Heere, was dit niet mijn woord als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsus, want ik wist dat gij een genadig en een barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Weet je wat Jona hier zegt? Ik wist het wel. Ik weet wel dat u barmhartig en genadig en langmoedig bent. Ik wist wel dat het zo zou aflopen. Ik moest het oordeel aan Nineveh brengen. Ik moest tegen haar prediken. Nog 40 dagen en dan zal Nineveh omgekeerd worden. Maar het is niet uitgekomen. Ik wist het wel. U bent barmhartig en u bent genadig. Hoe wist Jona dat dan? Dat wist hij van God zelf. Dat heeft God aan Israël geopenbaard. Deze woorden die Jona hier spreekt, die kun je eigenlijk rechtstreeks halen uit de openbaring van de Heere aan Mozes. Dat de Heere voorbij gaat aan Mozes en dat de Heere laat zien wie hij is. Barmhartig en genadig, groot van goede tierenheid, langmoedig en zeer geduldig. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt, maar die zo rijk is in barmhartigheid en genade. Die berouw heeft over het kwaad dat hij had uitgesproken. Jona die zegt, ik wist het wel. Dat zit erachter bij Jona. Jona zegt, ik wil niet naar Nineveh, want stel je voor als ik daar ga preken en het oordeel gaat verkondigen, dan zul je het nog beleven ook, dat ze zich straks bekeren, die vijanden van God, die zo tegen Israël zijn. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Nineveh heeft het oordeel verdiend. Punt uit. Dat is Jona. Ik weet wel hoe het gaat. Ik doe daar niet aan mee. Ik wil niet wat God wil. Ja, zo'n botsing. Een botsing tussen God en Jona. Maar nu vraag ik u en jou vanmorgen gemeente. Ik Ik zei al aan het begin van de preek, het gaat er maar niet om dat we de vinger naar Jona wijzen en gaan zeggen, Jona, hoe kun je dat nou doen? Maar dat de preek en ook het Bijbelboekje Jona een spiegel is waarin we gaan ontdekken wat er daar in dat hart van Jona leeft. Dat zit er bij u, bij jou, bij mij van nature ook zo diep in. Onze wil staat haaks op de wil van God. God wil dat wij hem dienen, dat wij hem lief hebben, dat wij hem volgen. God die heeft het beste met ons voor. Is er iemand die zegt vanmorgen in de kerk, ja, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, ik zit hier wel in de kerk omdat het moet. Maar u dacht toch niet, dominee, dat als ik straks 18, 19 jaar ben, dat ik dan nog naar de kerk ga en dat ik van plan ben om heel mijn leven hier in de schuilplaats elke zondag te gaan zitten? Geen zin. Ik wil dat niet. Ik beslis er zelf over. Of ik God dien of niet. Ik beslis zelf over God en over de Bijbel en over de kerk. Ja, de Heere laat ons zien, gemeente, hoe wij vanuit onszelf met onze wil tegengesteld zijn aan zijn wil. Het is net als jongens en meisjes, als je vader en moeder tegen je zeggen, ik wil dat je dat doet. En dat moet vandaag of morgen gebeuren. En misschien ben je zelfs ook wel eens een keer dan zo kwaad van binnen. Dat je zegt, nou, dat wil ik niet. En dat ga ik ook niet doen ook. Echt niet. Nou, dat is Jona. En weet je wat me vanmorgen aangrijpt, ook bij de voorbereiding van de week bij deze preek. Dat het hier maar niet gaat om iemand die de Heere helemaal niet kent. Jona zegt straks zelf tegen de bemanning van dat schip waar hij mee wegvaart. Ik vrees God, de God van hemel en van aarde. Jona is een kind en een knecht van God. Die tegen de Heere zegt nee. Er is al heel wat jaren een boek over Jona verschenen. Met de titel De avontuur van een deserteur. Wat is een deserteur? Dat is iemand die weigert om dienst te doen. Nou, Jona weigert om de wil van God te doen. Jona weigert om de weg van God te gaan. Hij weigert mee te werken aan de prediking in Nineveh. Hij wil er niet verantwoordelijk voor zijn dat God zijn barmhartigheid aan Nineveh gaat bewijzen. Jona heeft er moeite mee dat God barmhartig is tegenover zo'n goddeloze stad. Ja, dat zullen wij misschien allemaal niet zo hardop zeggen, gemeente. Maar hoe gaan wij om met mensen die God niet kennen? Met mensen die leven zonder God en die God ook niet willen kennen. Die in de zonde leven, die in de ongerechtigheid leven. Net als in Nineveh zijn er verschillende mensen. Ja, talloze mensen in ons land en daarbuiten. Die leven in de zonde zonder het besef dat het oordeel van God komt over de zonde. Maar zijn wij ook bewogen zoals God bewogen is? Of is misschien die trek van Jona ook in ons te vinden, dat we mensen maar liever aan hun lot overlaten? Misschien wel met de gedachte, ja, het woord van God doorgeven aan mensen buiten de kerk, dat is toch onbegonnen werk? Die mensen zitten er niet op te wachten. Die mensen die willen dat niet, die hebben er geen behoefte aan. Dus om een gesprek met iemand te beginnen die ongelovig is, het heeft uiteindelijk allemaal geen zin. En je kunt het ook nog wat vromer inkleden en je kunt zeggen, ja, die mensen die leven toch zonder God en dat willen ze ook. En ze willen ook niet tot bekering komen en als ze verloren gaan, ja, dan is dat hun eigen schuld. Maar gemeente, het Bijbelboek Jona laat ons zien dat we dan ons eigen inzicht en onze eigen gedachten en onze eigen wil, laat ik het maar zo zeggen, dat we die belangrijker vinden dan de wil van God. Want de Heere die vraagt van ons ook om zijn woord door te geven. In Jona mag ik het zo vanmorgen zeggen, vind je de trek van de fariseer. Jona, die zich beter acht dan al die mensen daar in Nineveh. En die zich eraan ergert, dat blijkt straks ook wel als al die mensen tot bekering komen. Iets van de houding van de fariseers in de dagen van de Heere Jezus. Als ze Jezus zien zitten bij de bij de hoeren, de tollenaars en de zondaars. Dan zeggen ze ook, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Dat je Gods barmhartigheid wilt inperken. Dat je zegt, voor die is het wel en voor die niet. Van die hoop ik het wel, maar van die niet. Kijk, dat is natuurlijk wat anders als je als christen ermee worstelt om een getuige te zijn en het door te geven wat de Heer in zijn woord zegt en je mist de vrijmoedigheid. Kijk, dan ga je niet als Jona op de vlucht, maar dan leg je dat aan de Heer voor en dan zeg je, Heer, geef me wijsheid en geeft u mij de leiding van de Heilige Geest en legt u de woorden in mijn mond. Net als Mozes die ook zelf niet kon spreken en net als een Jeremia die zei, ik ben veel te jong om het woord van God door te geven. Maar hier bij Jona zie je dat hij weigert en dat hij niet alleen weigert, dat hij zelfs op de vlucht gaat. Hij gaat weg. Hij blijft niet in Israël. Hij gaat precies het tegenovergestelde. Hij moest die kant op, bij wijze van spreken, en hij gaat die kant op. Precies het tegenovergestelde. Hij gaat naar Tarsus. Dat is de kant van de zee op. En er is wat verschil van mening over waar Tarsus dan gelegen heeft. Sommigen denken dat dat toch in Klein-Azië is geweest. Maar het is aannemelijk dat dat het plekje in Spanje is geweest. Helemaal aan de andere kant van de Middellandse Zee. Om aan te geven dat Jona ook werkelijk op de vlucht is voor God. En even niks meer met God te maken wil hebben. En dat lukt ook nog. Hij komt dan in Jaffa. Dat is in het Nieuwe Testament is dat Joppe, dat is dat havenstadje daar aan de Middellandse Zee. En hij loopt daar over de kade en hij ziet daar een schip liggen dat zijn voorbereidingen treft om die lange reis helemaal door voor de Middellandse Zee naar de andere kant te maken. En hij vraagt of hij mee kan en hij betaalt er een flinke prijs voor, want zo gaat dat natuurlijk, dat is hem wel waard en het lukt. En hij gaat mee met die bemanning in dat schip en op een gegeven ogenblik dan worden de touwen losgemaakt van de kade en dan vaart dat schip de haven van Jaffa uit in de richting van Tarsus. Het is gelukt. En de bekende prediker Spurgeon die zegt, Jona die zal bij zichzelf gedacht hebben, zie je wel, God vindt het misschien ook nog wel goed dat ik deze weg ga en dat ik niet naar Nineveh ga. Want het lukt ook allemaal nog. God had het natuurlijk ook kunnen verhinderen. Maar nou ligt er net toevallig een schip dat helemaal de andere kant op gaat. Ja, dat is ook nog weer zoiets gemengd. Wij kunnen ook door bepaalde situaties in ons leven misschien wat te snel zeggen. Och, misschien vindt de Heer dat ook wel goed. En mag dat ook wel van de Heer. Terwijl het tegengesteld is aan wat de Heer van je gevraagd heeft. We moeten niet te snel, gemeente, ons straatje proberen schoon te vegen. En te denken, zo kan het ook wel. En God vindt het misschien ook wel goed. Maar het is wel gelukt. Jona onderweg naar Tarsus. Maar wat is het ergste? Nou, je leest dat twee keer toe in die eerste drie versen hier in Jona 1. Dat hij vlucht van het aangezicht van de Heer. En dat is een hele belangrijke uitdrukking. Want wat was een profeet? Wie is een profeet? Nou, dat lees je soms van een profeet, dat hij zegt, ik sta voor het aangezicht van de Heer. Een profeet, dat is iemand die contact heeft met de Heer, die gemeenschap heeft met de Heer, die omgang heeft met de Heer, die in dienst staat van de Heer, die zich heeft overgegeven aan de Heer, die net als Jesaja zegt, Heer, hier ben ik, zend mij. En wat doet Jona nu? Hij onttrekt zich aan het aangezicht van de Heere. Hij gaat steeds verder bij God vandaan. Weg van het aangezicht van de Heere. Niet langer gewillig om de Heere te dienen. Niet langer gehoorzaam aan de Heere om de opdracht te vervullen die hij gekregen heeft. Een mens die bij God vandaan vlucht. Ja, dat doet, dat doet je denken toch aan het paradijs. Dat is de kern van de zonde, gemeente. Dat we bij God vandaan zijn gegaan. Dat we ons afgekeerd hebben van die God die het zo goed met ons voor had. Die ons het leven tot in eeuwigheid wilde geven toen hij ons geschapen had. Om hem tot in alle eeuwigheid te loven en te prijzen. Maar de mens die is op de vlucht gegaan, die is zich gaan verbergen voor God. Die wilde zich onttrekken aan God. Zo kan het dus zijn. Gods weg helemaal haak staat op mijn eigen weg en op mijn eigen wil. En dat ik ongehoorzaam word aan de Here en dat ik mijn eigen weg ga. Dat je niet bidt wat de Here Jezus ons heeft leren bidden. U wil geschieden, u wil alleen. Maar dat je je eigen weg gaat. Ver bij God vandaan. Zoals in de gelijkenis van de verloren zoon, die jongste zoon erop uittrekt naar een vergelegen land, zijn eigen weg. En dan denkt hij dat hij beter af is en dat hij het geluk vindt, ook zonder zijn vader en het huis van zijn vader. Ja, kijk, dat is ook wat dit Bijbelboekje ons wil laten zien, gemeente. De Heilige Geest wil ons laten zien hoe erg het is om bij God vandaan te gaan. Om bij God vandaan te vluchten. Om je eigen leven te leiden. Hoe erg dat is. En dat dat straks, als je daarmee doorgaat, dat je daarmee voor eeuwig omkomt. Dat is wat de Heilige Geest ook wil laten zien. Ook in deze weigering en in deze vlucht van Jona. Hoe dwaas het is om te denken dat je voor God op de vlucht kunt gaan. Hoe dwaas het is dat je kunt denken dat je zonder God wel kunt leven. En dat je zonder God wel kunt sterven. Doe niet zo dwaas. Blijf niet op de vlucht voor God. Is er iemand hier in de kerk die op de vlucht is voor God? Die God van zich afhoudt? Die denkt, ik kan het zonder God ook wel redden. Je merkt aan de ene kant wel, ja, de Heere trekt. Maar elke keer ga je weer een stapje verder bij hem vandaan en verhard je je hart. Ik zou je vanmorgen willen bidden in de naam van de Heere Jezus Christus. Verhard je niet, maar laat je leiden. Kijk, en dan ligt er hier de nadruk op dat Jona iemand is die God vreest. Ik zei het al, hij zegt dat ook tegen de bemanning. Dus het kan ook zijn dat je in je leven met God ook een verkeerde weg gaat. Dat je op de vlucht gaat. Dat je beseft, ik moet die kant op, maar je gaat bewust de andere kant op. Ik heb het wel eens gehoord van mensen die geroepen werden tot een bepaalde taak in het koninkrijk van God, dat ze duidelijk vanuit het woord van de Heere hadden gehoord. Je moet daar naartoe. Je moet die studie gaan volgen. Je moet je voorbereiden op die taak in het koninkrijk. Maar ze wilden het niet, want ze hadden een prachtige baan en het was mooi en goed. Ze hadden een huis en dat wilden ze liever niet opgeven. Dus ze vluchten er eigenlijk vandaan. Maar dat God hen net als Jona later toch weer bij de kraag greep, zodat ze gingen ontdekken, ik moet die weg van de Heere gaan. Dat kan. Dat je voelt en merkt, de Heere wil me die kant op hebben. En ik krijg soms het woord van God zo duidelijk te horen, dat het die kant op moet. Maar ik ga de andere kant op. Dan zie je vanmorgen, ja, dat je dan de verkeerde weg gaat. Dat je dan een dwaze weg gaat. Want ja, je kunt wel denken, ik kan op de vlucht gaan voor God en het lukt nog wel aardig. Net als bij Jona, die ook in dat schip zit onderweg naar Tarsus. Maar uiteindelijk dan, ja, dan kom je God tegen. En dat zal ook in het vervolg blijken. Maar zo kun je dus de verkeerde weg gaan. God heeft ons zijn geboden gegeven om in zijn wegen te gaan. En de roeping van een christen is toch om in zijn wegen te gaan. Om zijn geboden gehoorzaam te zijn. Kijk, en dan kunnen wij misschien wel zeggen, ja, het kan ook op een andere manier. Niet die kant op, maar die kant op. Dat je een zonde aan de hand houdt. En dat je denkt zo God ook wel te kunnen dienen, maar dan laat de tekst van vanmorgen ons zien. Dan raak je steeds verder van het aangezicht van de Heere vandaan, van de omgang met God. Want dat wordt ermee bedoeld. Kijk, je moet dat natuurlijk goed lezen. Uiteindelijk kun je voor de Heere niet op de vlucht. Dat hebben we ook gezongen met Psalm 139. Daar zegt David, waar ik ook heen ga, al zou ik naar de hemel gaan, of zou ik naar de hel gaan, of naar het eind van de wereld, uw hand is overal, u bent overal. Inderdaad, de Heere ziet je overal. Dat is wel even goed om dat ons te realiseren. Hè? Je kunt de deur naar God wel dicht doen. Jij kunt misschien bij jezelf wel denken, ik ben God kwijt en dat vind ik fijn. Daar heb ik niks meer mee te maken. Maar God ziet jou wel, God ziet u wel. Als je bij hem wegvlucht. Dat is een waarschuwing. Dat is een waarschuwing ook vanmorgen. Eenmaal zullen we oog in oog komen te staan met de rechter van hemel en aarde. En dan zullen we verantwoording moeten afleggen van ons leven. En vooral van ons ongeloof en van onze onbekeerlijkheid. Als we ons niet hebben bekeerd tot God. Je kunt denken, straks ben ik dood en dan weet God me niet meer te vinden. Och. Je kunt dat allemaal denken. Maar de Bijbel zegt, straks zul je oog in oog met de rechter staan. God weet je te vinden, echt. Waar ik ook heen ga, waar ik ook ben. Maar hier wordt bedoeld van het aangezicht van de Heere weg. Gods aangezicht dat in gunst en in genade naar iemand gekeerd is. Als de psalmen daarover spreken, hoe heerlijk het is dat je voor Gods aangezicht mag zijn. Dat geeft vreugde, dat geeft vrede, dat geeft licht. En ik hoop dat u en jij dat kent. Die gemeenschap met God, dat er van die tijden in je leven zijn, dat je mag zeggen, de Heere die is zo goed en zo genadig, die ziet naar me om. Ik mag het merken, ik mag het ervaren, dat hij ondanks al mijn zonden mij in Christus aanziet. En dat ik mag weten, hij ziet in gunst op mijn leven. En ik mag ervan zingen en ik mag ervan getuigen en ik mag ervan spreken. Maar dat is niet altijd zo. In het geestelijk leven kan het ook weer anders worden. En een van de oorzaken dat het weer anders kan worden in het geestelijke leven, dat is de ongehoorzaamheid aan de Heer. Ook in het leven van een kind van God. Ongehoorzaamheid aan zijn roeping. Ongehoorzaamheid aan zijn woord. Ongehoorzaamheid aan zijn geboden. En dan raak je die gemeenschap met God kwijt. Dan is het niet meer wat het geweest is. Dan is het niet meer die eerste liefde. En dan wordt het allemaal wat anders. En dan is het niet zo dat je de Heere bewust kwijt wil raken. Maar je gaat wel de Heere kwijtraken. Of misschien wil ik wel bewust de Heere kwijtraken. Dat kan soms ook, dat je er even geen zin meer in hebt. Maar je komt in een situatie terecht dat je geestelijke leven verschraalt. En dat je het niet meer naar je zin hebt. En je merkt, de preken die spreken je niet meer aan. En het wordt allemaal wat saai. En het wordt allemaal, ja, je hebt er eigenlijk geen zin meer in. En je hebt kritiek op alles en iedereen. Maar niet op jezelf. En toch ten diepste voel je ergens. Ik ben niet op mijn plek. Ik moet terug. Ja, op de vlucht voor God. De vlucht voor God. Nee. Ik zei het net al, het lijkt bij Jona in eerste instantie te lukken. Maar het is een schijnoplossing. Want je kunt God niet ontlopen, dat blijkt ook wel. En dat zullen we een volgende keer samen ook met elkaar zien. God heeft gezegd tegen Jona, ga naar Nineveh. En Jona zegt, ik ga niet, punt uit. Maar daar laat God het niet bij zitten, gemeen. Die is zo barmhartig. Die is zo genadig. Dat hij ook Jona straks weer opzoekt. Maar Jona heeft wel een probleem, gemeente. En misschien is dat ook wel ons geestelijk probleem. Jona weet nog niet echt wat genade is. Hij heeft er wel iets van geleerd en iets van leren kennen. Maar hij weet nog niet echt wat genade is. want hij ergert zich eraan. Dat God barmhartig zou kunnen zijn voor die goddeloze mensen daar in Nineveh en dat die allemaal zo behouden worden. Ik had het net over de gelijkenis van de verloren zoon, maar daar was ook die oudste zoon, weet u wel. Die was helemaal niet blij dat die jongste zoon terugkwam. Die ergerde zich eraan. Die zei tegen zijn vader, heb ik u zoveel jaren gediend? Hij besefte niet hoe goed hij het had bij zijn vader. En wat voor een genade zijn vader aan hem bewezen had. Misschien moeten wij ook weer leren, gemeente, wat genade is. En dat ik niet beter ben dan een Nineviet, van wie de zonden roepen om het oordeel van God. Maar dat ik precies dezelfde mens ben, die alleen maar gered kan worden door het werk van de Heere Jezus Christus. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig, gemeente. Om jezelf zo te zien, dat je ook alleen op genade leert vertrouwen en het alleen van genade moet hebben. Kijk, we zeggen dat als reformatorische mensen natuurlijk heel gemakkelijk, want dat is het slogan van de reformatie geworden. Genade alleen, geloof alleen. En maar beleven we het ook? Of moeten we het misschien weer opnieuw beleven? Dat het niet alleen maar woorden zijn en dat het niet alleen maar wat klanken zijn. En dat het niet alleen maar iets is wat we misschien in het verleden wel eens een keer weer gezien hebben, maar we zijn er weer van weggeraakt. We kunnen ook in het genade leven van de genade wegraken. En ondertussen toch weer wat worden met onszelf en denken van onszelf. Wat hebben we de les nodig die Jona moest leren? God is barmhartig en genadig. God is zo goed. Veel barmhartiger en genadiger dan wie ook. Zijn eigen zoon. Zelfs gegeven. En die eigen zoon van God, die heeft zelfs Jona in zijn preek gebruikt als een voorbeeld. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de vis is geweest, zo is de zoon des mensen in het graf en staat hij op de 3e dag op. Het gaat uiteindelijk om Gods genade in de Heere Jezus Christus, om het leven uit genade. Alleen. Gemeente, laten we ons niet beter achten dan Jona. Maar laten we met Jona leren wie God is. Voor het eerst en weer opnieuw.